We openen het woord van de Heere deze avond in het Bijbelboek 2 Koningen. We lezen uit het 13e hoofdstuk de versen 10 tot en met 25, waarbij de tekst voor de preek gevormd zal worden door de versen 14 tot 21.
En in het 37e jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahas, koning over Israël, te Samaria en regeerde 16 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed, maar hij wandelde daarin. Het overige nu der geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft en zijn macht waarmee hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken van de koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vader en Jerobeam zat op zijn troon. En Joas werd begraven te Samaria bij de koningen van Israël. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zei tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zei tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand eraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. En hij zei: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zei Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heren en een pijl der verlossing tegen de Syriërs, want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zei hij, Elisa dus: neem de pijlen, en hij nam ze. Toen zei hij tot de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij sloeg driemaal. Daarna stond hij op, stond hij stil. Toen werd de man God zeer toornig op hem en zei: gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben, maar nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. De benden der Moabieten kwamen in het land met het ingaan van het jaar. En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, zie, een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Hazael nu, de koning van Syrië, verdrukte Israël al de dagen van Joahas. Maar de Heere was hun genadig en ontfermde zich hunner en wendde zich tot hen om zijns verbondswil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. En Hazael, de koning van Syrië, stierf en zijn zoon Benhadad werd koning in zijn plaats. Joas nu, de zoon van Joahas, nam de steden weder in uit de hand van Benhadad, de zoon van Hazael, die hij uit de hand van Joahas, zijn vader, met krijg genomen had. Joas sloeg hem 3 maal en bracht de steden Israëls weder.
Gemeente, jongens en meisjes, waar denk jij aan bij de naam van de profeet Elisa? De profeet Elisa. Misschien denk je dan al wel vanzelf aan die geschiedenis van die Syriërs bij Dothan. Dat de Syriërs Dothan hebben omzingeld, maar dat Elisa tegen zijn knecht zegt: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan gaan de ogen van die knecht open. En dan ziet die knecht plotseling dat er allemaal vurige paarden en wagens zijn. Zo indrukwekkend, die geschiedenis. Of als je die naam, de profeet Elisa, hoort, misschien denk jij dan wel aan die belegering van Samaria, waar de Syriërs de stad hebben ingesloten, alle mensen honger hebben. En dan mag de profeet Elisa tegen de koning van Israël zeggen: morgen om deze tijd wordt er meelbloem en gerst voor een sikkel verkocht in de poorten van Samaria. Machtig, als je dat toch namens de Heere zeggen mag, midden in zo'n hongersnood. Zomaar wat geschiedenissen van de profeet Elisa. En er zijn nog veel meer andere geschiedenissen bij te bedenken. Dat is Elisa. Een krachtige man door wie de Heere krachtig werkt. En wat een wonder en gemeente heeft hij in Gods naam mogen doen. Wat een woorden heeft hij in Gods naam mogen uitspreken. Maar zie hem dan eens vanavond. Geen krachtige verschijning. Tenminste, niet aan de buitenkant. Nee, Elisa, hij ligt op bed. Een ziekbed. Een ziekbed dat zijn sterfbed zal worden. Ja, je kunt nog zo'n krachtig man zijn. Beroemd. Grootse daden zijn door je handen verricht. Maar vroeg of laat eindigt het toch hier. Op het sterfbed. Dat geldt niet alleen mensen die in de termen van de wereld krachtig en sterk zijn geweest. De rijken en de machtigen der aarde. Nee, het geldt ook die mensen die op deze aarde met de Heere leefden. Die zelf zwak waren, maar mochten merken dat Gods kracht in hun zwakheid werd volbracht. Ook zulke mensen die door Gods hand grote daden mochten doen. Ook zij eindigen hier. Op het sterfbed. Om het voor onze tijd maar zo te zeggen. Ook bij een ambtsdrager moet eens het zwarte jasje uit om vervangen te worden door een doodshemd. Confronterend. Maar o zo nodig om daarover na te denken. Om je dat te realiseren. Zelfs Elisa moest sterven met een oud en uitgeteerd lichaam. En ik, wanneer dan ook en hoe dan ook, ook ik zal die weg eens moeten gaan. Maar wat zien we dan vanavond? In dat heengaan van Elisa. Wonderlijke dingen gebeuren, wonderlijke dingen die ons een houvast geven voor dat moment dat ons heengaan eens komen zal. Naar die geschiedenis willen we vanavond luisteren. We doen dat onder het thema het wonderlijke heengaan van Elisa. Het wonderlijke heengaan van Elisa. We letten op twee dingen. Als eerste zien we op zijn sterfbed wordt getuigd van verlossing. En als tweede in zijn graf wordt getuigd van het leven. Het wonderlijke heengaan van Elisa. Op zijn sterfbed wordt getuigd van verlossing. In zijn graf wordt getuigd van het leven. Eerst dus op zijn sterfbed wordt getuigd van verlossing. Daar ligt Elisa op bed. Ziek. Zijn krachten nemen af. Het gaat op het sterven aan. Elisa weet dat. De mensen om hem heen weten dat ook. De mensen rond het sterfbed. Ach ja. Wanneer je zo over je eigen sterfbed nadenkt, komen zulke gedachten boven, nietwaar? Wie zou er eigenlijk rond mijn sterfbed staan? Mijn kinderen? Mijn kleinkinderen? Ook dat ene kind waarmee op dit moment de verhouding zo moeilijk is? En als ik geen kinderen heb, wie dan? Mijn man? Mijn vrouw? En als ik alleen door het leven ga, wie dan? Andere familieleden die mij nauw nabij staan? Zouden er eigenlijk wel mensen rond mijn sterfbed staan? Of ben ik in dat uur alleen? Hoe is dat voor Elisa? Voor zover we weten is hij nooit getrouwd. Althans, de Bijbel zegt daar helemaal niets over. In dat geval dus geen vrouw die achterblijft. Geen nageslacht rond dit sterfbed. Toch sterft Elisa niet in eenzaamheid, verre van dat. Kijk eens wie er naast zijn sterfbed staat. Niemand minder dan de koning van Israël. De koning van Israël. Ja, welke koning dan? Want Elisa heeft er gedurende zijn leven heel wat langs zien komen. De profeet is inmiddels ouder dan 85 jaar. Hij werd door Elia tot het profetenambt geroepen toen Ahab nog koning was. Daarna zag Elisa Ahazia koning worden en toen Joram. En op dat moment vond er een machtswisseling plaats. Door toedoen van Elisa werd Jehu gezalfd. Jehu die na zijn dood werd opgevolgd door zijn zoon Joahas. En inmiddels zit de kleinzoon van Jehu, Joas, op de troon. Al die koningen heeft Elisa zien komen en zien gaan. En nu is voor hemzelf het moment gekomen dat hij sterven moet. Aan zijn sterfbed zit dus Joas, de kleinzoon van Jehu. Een godvruchtige koning? Nee, een man die enthousiast volhardt in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Die gouden kalveren in Dan en Bethel worden nog steeds onverminderd vereerd. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, zegt vers 11 overduidelijk. En toch zit deze Joas aan het sterfbed van deze knecht des Heren. En hoe? Diep bewogen zien we de koning over dat ziekbed heen geleund. Grote tranen druppen uit de ogen van Joas en vallen op die ingevallen wangen van Elisa. Een sterfbed. Ja, waar is het verdriet immers groter dan daar? Waar wordt de hoop van mensen ruwer afgesneden dan op die plek waar met de laatste ademtocht het leven wegvloeit en de schrijnende wonden van pijn en gemis geslagen worden? Een zoon zou niet meer verdriet kunnen hebben bij het sterfbed van zijn vader dan deze koning heeft bij het sterfbed van Israëls profeet. Wie zou er bij mijn sterfbed staan? Wie bij het uwe? Ik weet het niet en u weet het ook niet. Maar in deze geschiedenis zien we hoe de Heere ook daarvoor zorgen kan. Een huilende koning. Een koninklijk tintje mag je dus ook wel zeggen. Bij het sterfbed van deze waarschijnlijk kinderloze profeet. En dan is het toch gelijk ook wel heel veelzeggend. Een goddeloze koning die huilt bij het sterfbed van Gods dienstknecht. Ga daar niet heel veel van uit. Als Gods kinderen zo leven dat zelfs buitenkerkelijken de tranen in de ogen hebben wanneer ze er niet meer zijn. Zou dat van uw sterfbed gezegd worden? Belangrijker nog dan dat die koning er staat, is dat we in deze geschiedenis zo heel duidelijk mogen merken dat de Heere van dit sterfbed afweet. Al zou het dan zo moeten zijn dat ik in eenzaamheid moet sterven. En in de afgelopen coronajaren hebben we immers gemerkt dat zelfs een talrijk nageslacht je daar niet altijd voor behoeden kan. Al zelfs zou het zo moeten zijn dat ik in eenzaamheid sterven moet. Als de Heere bij je sterfbed aanwezig is, dan ben je niet alleen. Dan ben je niet alleen, zelfs niet op dat moment dat je ziel het sterfbed verlaat om de eeuwigheid te betreden. Zelfs dan niet alleen. dat wil de Heere u ook schenken. U die oud geworden bent. U die weet, het sterven zal niet heel lang meer duren. Dat wil de Heere jou ook schenken. Jij die jong bent. En voor wie dat allemaal nog heel ver weg is. Ja, dat denk je. Maar dat weet je niet. Het kan dichterbij wezen dan dat je op dit moment bedenken kunt. Ook jij hebt het nodig dat als het moment van je sterven gekomen is, dat de Heere er dan bij is. Elisa op zijn sterfbed, de koning van Israël ernaast, een goddeloze koning, maar deze profeet van de Heere, die kan hij niet missen. Terwijl zijn tranen op het gezicht van Elisa druppen, brengt de koning zijn diepe bedroefdheid onder woorden. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiter. Dat zijn voor Elisa bekende woorden. Zelf had Elisa deze woorden uitgesproken toen zijn meester Elia ten hemel voer. Ja, ten hemel voer. Dat werd Elia gegund. Elia hoefde helemaal niet te sterven. Die ging zo van de aarde de hemel in. Voor Elisa is dat wel anders. Hem wacht wel die bittere doodsjordaan. Maar in dat uur, diezelfde woorden als bij Elia toen, wagen Israëls en zijn ruiteren. Ook Elisa is voor Israël meer waard dan een heel leger van wagens en ruiters. Die wagens en die ruiters kan Israël op dit moment trouwens wel heel goed gebruiken. Want het gaat heel slecht met het land. Aartsvijand Syrië heeft in de afgelopen jaren duidelijk de overhand gekregen. Het hele overjordaanse land is al door hen ingenomen. En zelfs aan deze kant van de Jordaan dringen de Syrische soldaten door. Koning Joas ziet dat gebeuren, zonder dat hij het stoppen kan. En nu moet hij ook nog eens die profeet Elisa verliezen. Die stem van de Heere, die enige plek waar vandaan nog een wonder te hopen zou zijn. Die stem zal zwijgen. Daarom die smartelijke kreet uit de mond van de koning. Wagen Israëls en zijn ruiter. Juist dan gaat Elisa spreken. Juist dan komt er over die oude lippen een laatste woord voor de koning van Israël. Een laatste boodschap van de levende God voor die goddeloze koning. Een laatste oordeelsprofetie dus. Nee, kijk maar, hoor maar. Koning, haal een boog en pijlen. Joas doet het. Precies zoals de profeet heeft gezegd. Koning, leg een pijl op de boog. Joas doet het. Dan legt de profeet vanuit zijn bed zijn handen zegenend op de handen van de koning. Vervolgens klinkt de opdracht: doe het venster open. Het venster dat naar het oosten kijkt. Het oosten van waar de vijand, de Syriërs, komen. Het raam gaat open. Een korte opdracht nog van Elisa. Schiet. En daar schiet de koning. Een pijl die naar het oosten vliegt. Op dat moment begint die stervende profeet te juichen. Het is een pijl der verlossing. Verlossing die geschonken wordt door de Heere. Verlossing van de Syriërs. Verlossing van die vijand die Israël zo in het nauw heeft gebracht. Juist nu. Dat begrijp je toch niet? Elisa is hier een jaar of 85. Hij heeft in de afgelopen jaren de teloorgang van Israël meegemaakt. Hoe Syrië steeds sterker werd en Israël langzaam maar zeker werd afgeknepen. Maar er kwam geen boodschap van verlossing uit zijn mond. Dat had het volk en dat had de koning ook helemaal niet verdiend. Want die leefde maar door in een goddeloze houding tegenover de Heer. Geen woord van verlossing in al die jaren. Maar juist nu. Terwijl er aan die goddeloze houding van koning en volk nog steeds niks veranderd is. En het sterven van Elisa aanstaande is. Het sterven van die profeet dat juist lijkt te onderstrepen dat nu echt alle hoop op verlossing verloren is. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Juist dan klinkt er een woord van verlossing. Dat is nou echt hoe de Heere werkt. Dat is nou echt hoe de Heere werkt. Niet volgens het pad dat je zelf verwachten zou. Maar juist volgens het pad dat je nou helemaal niet verwachten zou. Een stervende profeet. Op een moment dat in elk opzicht alle hoop verloren lijkt. Juist dan mag hij verlossing verkondigen aan die radeloze koning. Waar deze grote profeet de dood ingaat. Daar klinkt voor het volk de blijde boodschap van redding. Ja, zo werkt de Heer. Zo werkt Hij. Zo zal het ook gaan. Straks. Daar waar Israëls grootste profeet de dood onder ogen moet zien. Daar waar de profetische stem van Jezus Christus met een ruw houten kruis het zwijgen wordt opgelegd. Daar waar het donker en duister wordt. Daar waar Gods kinderen huilend onder het kruis staan of van verre toezien. Menen dat hier alles tot een einde komt en alle hoop op verlossing verloren gaat. Juist daar begint de redding die God heeft bereid voor zijn volk. Verlossing van alle vijanden die Gods volk heeft. Van de zonde, de duivel en van de dood zelf. Juist daar waar deze grote profeet sterft, klinkt die boodschap van verlossing voor het volk van God. Heb jij dat gehoord? Jij die weet hoe het is als de zonde als een zware last op je schouders drukt. Heb je het gehoord? Hebt u het gehoord? U die weet hoe de duivel kan verleiden of juist aan kan klagen. Hebt u het gehoord? U voor wie juist die laatste vijand, de dood, zulke angstaanjagende proporties heeft aangenomen. Kermen staat daar koning Joas, al die vijanden rondom. En nu zou ook die profeet nog sterven. Mijn vader, mijn vader. Maar de laatste woorden van deze profeet zijn woorden van verlossing. God verlost van al die vijanden. Als een machtige heenwijzing naar dat sterven van die allerhoogste profeet, Jezus Christus. In mijn sterven, zo mag deze profeet zeggen, ligt uw verlossing opgesloten. De zonde verzoend. De duivel overwonnen, de dood van haar prikkel ontdaan. Vanaf het sterfbed van Elisa klinkt het woord van verlossing voor het volk van God. Hoe reageert koning Joas daar eigenlijk op? Doet dat ertoe? Jazeker doet dat ertoe. Dat laat Elisa namelijk duidelijk merken door aan die koning nog een tweede opdracht te geven. Het schieten van die pijl is de belofte van wat God aan hem als koning en aan zijn volk wil geven. Maar nu de tweede opdracht. Een opdracht waaruit blijken zal wat de koning met die belofte gaat doen. Neem de overige pijlen, zegt Elisa, en sla daarmee tegen de aarde. Nou, je ziet Joas de pijlen pakken. Hij heft ze op en slaat een keer. Dan heft hij ze weer omhoog. Een tweede slag. Weer die pijlen de lucht in. Een derde slag. En dan? Dan houdt Joas op. Waarom? Heeft Elisa gezegd dat hij stoppen moet? Nee, dat heeft de profeet niet gezegd. Heeft Elisa gezegd dat hij het 3 keer moest doen en dat hij dan moest ophouden, dat het dan goed was? Nee, dat heeft de profeet ook niet gezegd. Maar deze koning, als hij 3 keer geslagen heeft, bedenkt, ongevraagd, bedenkt blijkbaar bij zichzelf, nu is het wel weer genoeg geweest. En daar gaat het nu precies mis. We zagen hem net huilend over dat lichaam van Elisa gebogen. Mijn vader, hoe moet het verder zonder u? Maar als de Heere hem dan onverdiend de verlossing aankondigt, waarin tegelijk een opdracht verscholen zit, koning, u moet aanvallen, want ik zal u de overwinning op de Syriërs geven, dan is de reactie van de koning halfslachtig. Die opdracht om op de grond te slaan, hij doet het wel, maar houdt ook heel gemakzuchtig snel weer op. Hij slaat liever een keer te weinig dan een keer te veel. Hij grijpt zich niet met alle overtuiging aan dat woord van de Heere vast. Het is maar een beetje half-half. Elisa ziet het gebeuren. En Elisa wordt boos. Boos op deze halfslachtige koning. Halfslachtig was koning Joas altijd al. Aan de ene kant zit hij hier bij het sterfbed van de profeet des Heren, maar aan de andere kant dient hij nog steeds die gouden kalveren in Dan en Bethel. En die halfslachtigheid blijkt nu ook hier. Aan de ene kant wel doen wat de Heere zegt, maar er aan de andere kant ook heel makkelijk zomaar weer mee ophouden. De heerlijke verlossing die Elisa net mocht aankondigen, wordt daardoor van een heel stuk glans beroofd. O ja, Joas zal de Syriërs wel verslaan, maar niet beslissend. 3 keer. Zo vaak als de koning het slaan heeft volgehouden, zo vaak zal hij een overwinning op de Syriërs behalen. Maar bij die 3 keer zal het dan ook blijven. Een halfslachtige overwinning voor een halfslachtige koning. Zo reageert Joas op de boodschap van verlossing. En wij dan? Hoe reageert u dan als de boodschap van verlossing klinkt? In het sterven van Christus wordt zo'n heerlijke verlossing aangekondigd. Zijn sterven betaalt de prijs van de zonde. Zijn sterven verbrijzelt de kop van de slang. Zijn sterven doet de macht van de dood teniet. Wat een verlossing! Maar hoe reageert u erop? Koning Joas laat hier zien dat een gelovige reactie geen vanzelfsprekendheid is. Koning Joas laat hier zien dat een mens ook heel halfslachtig kan reageren. Koning Joas laat hier zien dat je na 3 keer slaan ook zomaar weer op kunt houden. Hoe reageert u op dat verlossingswoord van Israëls grootste profeet? Halfslachtig? O ja, zegt u, dat is wel mooi, daar wil ik wel wat mee. Maar ik wil ondertussen ook van alles en nog wat waar ik de Heere niet bij gebruiken kan. Halfslachtig? Dat je zegt, ja, daar zeg ik enthousiast ja op. Maar als het op volharding aankomt, vasthouden aan het woord van God, met volharding leven voor Gods aangezicht, dan blijkt het voor mij na een tijdje, zeg eens na 3 keer, ook wel weer goed geweest te zijn. Als je van die halfslachtige reactie iets in je eigen leven herkent. Kijk eens naar Elisa op zijn sterfbed. Waarom is die profeet zo kwaad? Omdat Elisa weet dat het gewoon verkapt ongeloof is. Ongeloof dat de verlossing in de weg staat. Op zijn sterfbed moet hij het toch weer meemaken dat een mens in zijn dwaze ongeloof zijn eigen verlossing in de weg staat. Aan de Heere ligt het niet, toen niet en voor ons ook niet. De verlossing die hij geeft is een volkomen verlossing. Christus is een volkomen zaligmaker. Maar wanneer u of ik daar in halfslachtig ongeloof aan voorbij gaat, dan zullen we die verlossing toch moeten missen. Dan zullen we moeten merken dat die vijanden, waarvan de Heere de verlossing al heeft aangezegd, dat die vijanden ons alsnog naar de ondergang zullen brengen. De duivel zal ons naar het verderf brengen. De zonde zal ons in zijn macht houden. De dood zal de toegangspoort blijken naar eeuwige rampzaligheid. Die halfslachtige reactie van koning Joas op de belofte woorden van Elisa. Wat is dat een indringende waarschuwing? Een krachtige aansporing ook. Voor u en voor mij. Geloof toch het woord van de Heer. Dat woord dat spreekt van verlossing. En volhard daarin. Want alleen in die weg zult u Gods heerlijke verlossingswerk kunnen ontvangen. Gods heerlijke verlossingswerk. Ja, hoe heerlijk dat verlossingswerk is, daar zien we een glimp van in het tweede punt van de preek. In zijn graf wordt getuigd van het leven. In zijn graf wordt getuigd van het leven. De laatste woorden van Elisa hebben geklonken. Na al die jaren trouwe dienst aan de God van Israël breekt nu het moment aan dat de Heere zijn dienstknecht thuis haalt. Nee, het gaat niet zoals bij Elia. Voor Elisa geen vurige paarden en wagens. Zou Elisa daar niet aan hebben teruggedacht? Hij was er immers bij toen dat gebeurde, dat glorieuze moment, dat Elia door God werd thuisgehaald buiten de doodsjordaan om. Elia die ten hemel vaart, levend, zoals eeuwen later de Heere Jezus vanaf de Olijfberg ten hemel zou varen, levend de hemelse heerlijkheid zou binnengaan, zonder dat Elia dat wist of zonder dat Elisa dat in kon vullen. Mocht Elia met zijn hemelvaart al een vingerwijzing zijn naar die grote dag van Christus hemelvaart. Al kon Elisa dat toen zo niet invullen. Hij heeft wel gezien hoe groot en hoe heerlijk dat moment was, die hemelvaart van Elia. Wat een verschil met hoe hij zelf het aardse bestaan verlaten moet. Stervend in bed, met een oud en uitgeteerd lichaam. Het wordt voor deze profeet een sterven zoals elk ander mens in deze wereld moet ondergaan. In een sterfbed, zo gaat Israëls wagen en zijn ruiteren heen. Sterven als elk ander. En vervolgens ook een graf als elk ander. Of op zijn minst als vele anderen. We weten dat Elisa een huis in de hoofdstad Samaria heeft gehad. Het is aan te nemen dat hij daar ook gestorven is. Maar voor de begrafenis zal het lichaam zijn teruggebracht naar de grond van zijn voorvaders, Abel Mehola. Daar zal zijn lichaam aan de aarde zijn toevertrouwd. Wat een triest einde is dat toch voor een mens? Wat een triest einde is dat helemaal voor een profeet in dienst van de Heere om in het koude graf te moeten eindigen. Ja, dat zou zo zijn. Een triest einde. Als het graf het einde was. Maar juist het graf van Elisa laat ons iets anders zien. Abel Mehola ligt een stukje oostelijker dan Samaria, dicht bij de Jordaan. Niet lang na het sterven van Elisa zijn we daar opnieuw getuigen van een begrafenis. Een man, zijn naam weten we niet, wordt door familie en vrienden naar de laatste aardse rustplaats gebracht. De situatie in Israël is helaas zo dramatisch geworden dat zelfs een begrafenis niet ongestoord plaats kan vinden. De mensen uit die begrafenisstoet zien plotseling in de verte een bende naderen. Ze weten wie dat zijn. Moabieten. Nu de Syriërs Israël aan alle kanten verslagen hebben, zien ook de Moabieten hun kans om daarvan te profiteren. Vanuit het zuiden komen ze door het Jordaandal op zoek naar buit en rijkdom, plunderend en dodend. Die begrafenisstoet raakt in paniek. Wat moeten we nu? We moeten maken dat we wegkomen, anders zullen we gedood worden. Maar het gestorven lichaam dan? Wat moeten we daar dan mee? Dat kunnen we hier toch niet achterlaten? Nee, natuurlijk kunnen we dat niet achterlaten. Maar het graf, dat is nog een heel eind. Dat halen we nooit. En als we willen vluchten, dan is dat meeslepen van het lichaam ook een hele last. Dan halen de Moabieten ons zo in. Wat moeten we nu? Wacht, roept er een. Hier is ook een graf. Een flink graf ook. Daar past nog wel iemand bij. Laten we daar onze geliefde begraven. In alle haast en paniek gaat dat natuurlijk niet allemaal even voorzichtig. Snel wordt de steen voor het graf weggerold. Vervolgens wordt dat lichaam erin geschoven, de steen nog een beetje terug. En dan maken dat we wegkomen, voordat die plunderende Moabieten hier bij ons komen. Het is toch dramatisch, als je zo een begrafenis vorm moet geven. Dat je niet eens in alle rust afscheid kunt nemen van het lichaam van een geliefde. Voor hoeveelen geldt dat vandaag niet? Dat ze te midden van oorlogsgeweld niet eens bij de begrafenis van een geliefde aanwezig kunnen zijn. Dat je later te horen krijgt. We denken dat hij in dat massagraf ligt, maar zeker weten doen we het niet. Afschuwelijk toch? Zo ook hier in Abel Mehola. Een snel afgeraffelde begrafenis om te voorkomen dat de ene begrafenis zomaar leidt tot de begrafenis van de volgende. Maar terwijl die bange begrafenisstoet wegvlucht, gebeurt er in dat graf iets heel wonderlijks. Het graf waarin deze man zo snel begraven is, is het graf van Elisa. Met haast is het lichaam daar naar binnen geschoven. En je ziet zo in de duisternis van dat graf het lichaam nog iets doorschuiven. Tot het uiteindelijk tot stilstand komt tegen dat andere lichaam dat daar al begraven lag. Het lichaam van Elisa. Op dat moment gebeurt het wonder. Het dode lichaam van deze pas gestorven man komt tot leven. Deze man, hij komt overeind. Gaat op zijn voeten staan. Ademt alsof er niks gebeurd is. Wat een tekenend wonder is dat. Een dode man komt in aanraking met de profeet des Heeren en komt tot leven. Is dat nou niet precies de taak die Elisa in heel zijn leven telkens heeft gehad? Te midden van dat volk dat telkens weer voor de zonde en de afgoden kiest. Mensen die dood zijn in hun zonden en onbekeerlijkheid. Tussen die mensen liet Elisa telkens dat woord van de Heere klinken. Met welk doel? Dat die mensen tot leven zouden komen. Want zo komt de mens toch tot leven. Ook nu nog. Een dode zondaar die in aanraking komt met het levende woord van God. En dan tot leven komt. Ja, daar is dan ondertussen natuurlijk ook de Heilige Geest aan het werk. Gods Geest die dat woord gebruikt om dat nieuwe leven in dat dode hart te werken. Hoeveel mensen zouden zo in die tientallen jaren van Elisa's bediening niet letterlijk in aanraking zijn gekomen met de profeet en vervolgens tot leven zijn gebracht. En u? Bent u al zo tot leven gebracht? Nee, niet doordat u in aanraking kwam met Gods dienstknecht toen. Maar doordat u nu, in onze tijd, in aanraking kwam met datzelfde levende woord van God. Hebt u dat leven ontvangen, waardoor het hart gaat geloven in Christus en zijn volkomen verlossing je deel wordt? Hier in dit graf wordt nog eenmaal iemand tot leven gebracht, doordat hij in aanraking komt met de profeet des Heeren. Maar hier dan lichamelijk. Een lichamelijke aanraking en een lichamelijk tot leven komen. Misschien vind jij de geschiedenis ook wel een beetje vreemd. Kan een dode Elisa dan nog wonderen doen? Nou, het antwoord daarop is heel eenvoudig. Nee, dat kon een dode Elisa niet. Dat kon Elisa trouwens tijdens zijn leven ook al niet. Maar de God van Elisa, die doet wonderen. En die God van Elisa, die is niet gestorven. Die is niet dood. Hij leeft. Dat is wat hier te merken is. Een knecht van de Heere is heen gegaan. Maar de Heere zelf, hij leeft. Koning Joas heeft van de profeet afscheid moeten nemen. En het volk Israël heeft dat ook moeten doen. Maar de God van Israël, hij blijft. En hij zorgt voor zijn volk. En hij gaat door met zijn werk van levendmaking en verlossing. Daarvan getuigt het graf van Elisa. Elia hoefde niet te sterven. Hij voert een hemel met vurige paarden en wagens. Zo levend de hemel in. Zoals later de Heer Jezus op de Olijfberg levend de hemel mocht binnengaan. Wat een verheerlijking voor Elia. Nee, zo gaat het nu met Elisa niet. Voor hem wel een sterfbed. En voor hem een graf. Maar dat sterfbed van Elisa blijkt dan wel een sterfbed te zijn dat van verlossing spreekt. En dat graf van Elisa blijkt nu zelfs een plek te zijn die van het leven spreekt. Zoals dat andere graf. Zoveel honderden jaren later. Waar ook mensen met tranen in hun ogen hun opwachting maakten. Op die vroege ochtend van de paasmorgen. Het graf. De plaats van de dood. Maar wat een plaats van de dood zou moeten zijn, bleek plaats van het leven te zijn. Daar mag hier in Abel Mehola al iets van schitteren. Nee, voor Elisa geen hemelvaart. Zijn heengaan is niet, zoals bij Elia, een heenwijzing naar dat bijzondere moment op de Olijfberg. Maar zijn heengaan mag een verwijzing in zich dragen van dat glorieuze moment 40 dagen ervoor. Die dag waarop de dood gestorven blijkt. Die dag dat Christus triomfeert over graf en hel. De dag van het leven. En daarin ligt nu ook de grote troost voor Elisa zelf. Als je zijn graf zo ziet liggen. Dat is geen triest einde voor een profeet des Heer. O nee, verre van dat. Niet alleen omdat hij in zijn sterven op die grote profeet Jezus Christus mag wijzen. Maar ook omdat hij in zijn sterven zelf uit het werk van Jezus Christus leven mag. Want vergis u niet, gemeente. Die onbekende man die hier zo haastig is begraven, is niet de enige mens die levend uit dit graf naar buiten komt. Ook Elisa zelf zal eens levend dit graf verlaten. Op die grote dag dat alle doden zullen opstaan. En de zielen van Gods kinderen, met hun opgestane lichamen, verenigd zullen worden. En hoe zal het nou op die dag zijn? Met uw graf. En met het mijne. De opstanding op die grote dag kent immers twee kanten. Opstanding tot eeuwige vreugde. En de opstanding tot eeuwige verschrik. Op Elisa's sterfbed wordt getuigd van verlossing. In Elisa's graf wordt getuigd van het leven. Zo wordt door Elisa's heen gaan deze avond getuigd van Jezus Christus. Hij die in zijn sterven een volkomen verlossing deed komen. Hij die zijn graf deed worden tot plaats van het leven. Kent u hem? Ken jij hem? Hebt u zijn verlossingswerk in uw hart ontvangen? Wanneer je stervensuur dan ook komt. En wie er dan ook wel of niet rond uw sterfbed staat. Als hij er maar bij is. Want met hem kun je sterven. Met hem zul je leven. Amen.